We gaan een aantal versen lezen uit het woord van de Heere. En dat is uit de Thessalonicenzenbrief, de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En ik lees u dat vooruit de herziene Statenvertaling. 1 Thessalonicenzen 1 vers 1 tot en met het tiende vers. Ik hoor nog steeds wat mensen bladeren, dus ik wacht even geduldig. We lezen het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaia. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover het woord van de Heere, broeder, zuster. Als inleiding zingen we met elkaar lied 49 uit de bundel Heilig Woord van God. Dit is het evangelie woord, God roept tot mij, tot u. Tot ieder sterveling die het hoort, Jezus redt u nu. Jezus redt u nu. Jezus redt u nu. Ja, Jezus redt u allen tijd. Jezus redt u nu. God spreekt die God die nimmer liep. Geen twijfel meer die dood. Geloof zijn woord dat nooit bedriegt, Jezus redt u nu. Jezus redt u nu. Jezus redt mij nu. Ja, Jezus redt
het allen tijd. Jezus, red mij nu. Het is niet mijzelf waarop ik bouw. Ik weet waar dit mij voert. Zie maar mijzelf op Jezus trouw. Jezus, red mij nu. Jezus, red u nu. Jezus, red u nu. Ten liefde, red u het al in tijd. Jezus, red mij nu. Waarom getwijfeld hij die stierf, draagt als de glorie kroon. Hij blies dit al in macht verwier. Jezus, red mij nu. Jezus, red u nu. Jezus, red u nu. Ja, Jezus, red u het al een tijd. Jezus, red u nu. En eens als in de parlenpoort ik aan zijn voeten val, dan klinkt mijn loflied altijd voor. Jezus, red mij nu. Jezus, red mij nu. Jezus, red mij nu. Ja, Jezus, red mij al in tijd. Jezus, red mij nu.
Broeder, zuster, op een van de zendingsreizen van Paulus komt hij terecht in Thessalonica. En ze hebben een moeilijke periode meegemaakt in Filippi. Hij wijst daar ook op in het tweede hoofdstuk. U weet hoe dat is gegaan toen in die tijd. En ik denk dat ik toch wel even mag zeggen, wij leven in een best wel heel spannende en een moeilijke tijd waarin het christendom op de proef wordt gesteld. U en mijn geloof. Ik ben begonnen te zeggen vanavond dat men probeert u en mij mond dood te maken. We mogen eigenlijk niet meer zingen. En ik ben blij dat we vanavond wel zingen. We moeten ook afstand van elkaar houden, terwijl het geloven en de gemeente, dat is bij elkaar zijn. Elkaar omarmen. Wat zegt de Bijbel? Begroet elkaar met een kus van de liefde. Ja, en als we dan, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik het zeg, maar alles moeten volgen wat ons wordt voorgehouden, dan zou ik zelf mijn eigen kleinkinderen niet eens meer mogen knuffelen. Nou, ik moet u zeggen, vanuit het diepst van mijn hart, ik heb ze geknuffeld. Vanaf het eerste tot op de dag van vandaag. Maar ik denk, en ik noem dat ook even, de tijd waarin Paulus leefde was ook best wel heel moeilijk. En toen de broeders en zusters, of de mensen in Thessalonica, moet ik zeggen, tot geloof kwamen in de Heer Jezus, was het best wel onder veel verdrukking. Maar toch even dat benoemend, dat Paulus door middel van een gezicht terecht gekomen was in Filippi. Nu, daar werd hij niet verwelkomd door een gemeenschap of door broeders en zusters die hem als het ware iets aanboden, maar ze moesten zelf hun weg zoeken. En ja, dan gebeurt er iets en dat betekent dat ze terechtkomen, u kent de geschiedenis hopelijk, in de gevangenis, in het diepste van de gevangenis met de voeten in het blok. Hadden ze wat misdaan? Nee. Ze hadden alleen het evangelie verkondigd. En ik denk te mogen zeggen, broeders, zuster, de grote passie van de apostel Paulus was om de Heer Jezus te verkondigen. En hij nam alle mogelijkheden te baat om dat te vertellen aan de mensen. Hij zweeg daar niet over. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om u even in de geest mee te nemen wat daar in die gevangenis gebeurde. Want je zou kunnen zeggen met bebloede ruggen en pijnlijke voeten, en noemt u maar op, heb je niet de wens of nodigt het ook niet uit om te zingen. En in de nacht, dan gaan ze samen bidden, Paulus en Silas. In de houding waar ze zaten. Ze gaan in gebed tot onze hemelse Vader. En ik mag u op grond van de Bijbel ook zeggen, dat is ook een gegeven. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat hij er kracht aan verleent. En als je dan, en ik denk dat het ook een schreeuw en een aanbidding vanuit hun hart is geweest, dat ze God ondanks alles konden prijzen. En dat ze konden bidden samen. Ondanks de moeilijke omstandigheden. Het licht van het evangelie scheen dat toch in die duistere gevangenis. Heel belangrijk. Maar ze gaan verder. Ze gaan Gods lof zingen. Er is een mooie psalm die daar iets voor zegt. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Heel bijzonder. Nu, ik heb het al gezegd, waren de omstandigheden erna? Nee, integendeel. Maar het hart was vol van Gods liefde. En de kracht werd openbaar in de gevangenis. En met luide stem zongen ze de lofliederen tot eer van God. En wat lezen we dan? De gevangenen hoorden naar hen. En dan gebeurt er een enorm wonder. Ik denk dat het nog eens goed is om daar even bij stil te staan. Er geschiet een aardbeving. En alle deuren van de gevangenis gaan open. En dan komt de gevangenbewaarder en die heeft zoiets. Ik beroof mezelf van het leven. Want dit zullen ze nooit van mij kunnen accepteren. En dan is daar iets heel opmerkelijks. Waar je gauw overheen leest of dat er niet staat. Het was donker in de gevangenis. Paulus kon de gevangenbewaarder ook niet zien. Maar door het licht van de Heilige Geest werd Paulus erop geattendeerd van hemelswegen dat deze gevangenbewaarder zich om het leven zou brengen. Dat is wonder, hè? Dat wil God laten zien. Oog hebben voor elkaar. Ondanks de duisternis. Maar het licht wint het van de duisternis. Dat mag heel duidelijk zijn, broeder, zuster. En hij roept met grote stem. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En wat een wonder van genade. Er komen mensen tot geloof in de Heer Jezus. En dat was nu ook het doel. En dan vraag je wel eens af, waarom komen wij in bepaalde situaties? Waarom hebben wij, u en ik, te maken met beproevingen? We hebben soms onze vraagtekens. En we hebben soms ook de moeite ervan. Maar weet u, broeder en zuster, God wil ook door de moeite heen, door u en mijn leven spreken. En wil andere mensen bemoedigen tot eer van zijn naam. Nu, We hebben die 10 versen gelezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En in de eerste Thessalonicenzenbrief wordt de gemeente geattendeerd op het feit dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Dan zegt hij aanstaande, 2000 jaar terug. Maar Paulus verwachtte hem al. En ik denk dat we in die verwachting mogen leven. Nu zijn we zoveel verder. En we zien er zoveel dingen gebeuren in deze tijd. Laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters. Als we de ontwikkelingen zien in de wereld. Alles staat op zijn kop. De volkeren onderling komen in opstand. En we zien het land van Rusland en China steeds meer naar Israël oprukken. En dan hebben we te maken met Ezechiël 38. En ze zullen de schatten vinden. Want niet alleen Rusland heeft gas in de bodem, maar Israël heeft nog veel meer. En dat is nu het wonder. En dat kleine stukje land wat vergelijkbaar is met Nederland, broeders, zusters, dat is wel zo wonderbaarlijk. Want daar heeft de Heer Jezus gewandeld. Dat is Gods land. En dat is Gods volk. Ondanks het feit dat ze nog een moeilijke periode tegemoet gaan. We moeten nooit vergeten, God zal zijn volk nooit loslaten. Nooit, op geen enkele wijze. En er is geen land ter wereld wat Israël eronder krijgt. Nooit. Dat geloof, dat mogen we hebben, omdat het in de Bijbel staat dat God tot zijn doel komt, niet alleen met de gemeente, maar ook met het volk Israël. Nu, als Paulus zich uitspreekt, dan is, hij wil de gemeente bemoedigen. En wat gebeurt er? Nu, laten we eerst even teruggaan naar Handelingen 17. Hij heeft 3 sabbaten lang, heeft hij het evangelie verkondigd. En Paulus, kennende door de schriften heen, heeft hij met grote passie, heeft hij verteld van de broeders en, aan de broeders en zusters, wat de weg is tot behoud. En wat de weg is om de Heer Jezus te verwachten. Dat heeft hij met grote passie gedaan. En gelooft u van mij, hij heeft ze duidelijk uitgelegd wat er stond te gebeuren en wat we mochten verwachten en mogen verwachten. En dat brengt hij nu. Hij brengt nu die boodschap van de wederkomst in de eerste brief, de tweede brief. Daar wordt gesproken over de antichrist, maar we gaan eerst. De eerste brief wordt gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. Maar wat was er nu gebeurd? Nu, ik wil eerst even een paar andere dingen noemen. Hij wenst de gemeente genade en vrede. Nu, dat mogen we vanavond ook doen. Maar weet u, God geeft alleen maar vrede op grondslag van zijn genade. U ziet nooit een andere volgorde in de Bijbel. Het is genade en vrede. Je ontvangt eerst genade en dan ontvang je de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat, broeder, zuster. Van onze God en onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan komt Paulus eigenlijk door op te schrijven. Wij danken God voor u allen. En ik denk dat we dat ook in praktijk mogen brengen, dat je voor elkaar mag danken en daarbij ook aanmoedigen om te blijven bij het geloof in de Heer Jezus. Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, want het geloof is werkzaam. Het geloof komt in beweging. Er waren mensen in Thessalonica die stopten met werken, want die dachten van nou, we wachten nu maar op de komst van de Heer. Dan stoppen we maar met alles, maar dat is niet de bedoeling. Het geloof is werkzaam. Het geloof brengt daden in praktijk, broeders, zusters. En dat gebeurde daar ook. De inspanning van uw liefde. Dat is best heel moeilijk, hè. Dus met andere woorden, je moet inspanning hebben om liefde te betonen. En liefde is een mooi ding. Dat is een hemels geschenk. Ik moet u zeggen, degene die weten dat ook van mij. Ik heb een dochter en een vrouw verloren. En dat was mijn grote liefde. We hadden elkaar ziels, we hielden zielsveel van elkaar. En toen ik een keer in gesprek was, toen ik in het ziekenhuis lag en een operatie moest ondergaan, toen kwam ik in gesprek met een vrouwtje dat was geen Nederlandse. En ik vroeg haar van, uw roots liggen niet in Nederland. Nee, zei ze. Wat heeft je dan gebracht in Nederland? De liefde. Toen zei ik tegen haar, en dat is een hemels geschenk. Want liefde betekent, als je dat vertaalt naar de Zoon van God. Liefde is niet zelfzuchtig. Liefde geeft. En als we het brengen bij de Zoon van God, broeder, zuster, dan zien we dat hij u en mij zo lief had, dat hij zijn leven daarvoor gaf op het kruis van de Golgotha. Dat is echte liefde. Dat je bereid bent, als het moet, voor elkaar te sterven. En de Heiland heeft dat gedaan. Hij is voor u en mij de dood ingegaan. De inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Nu, we lezen in Romeinen 5. De hoop die beschaamt niet, omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. En de Hebreeënbrief in het zesde hoofdstuk staat van, de hoop is een anker voor onze ziel. En wij leven uit hoop, toch? En die hoop die gaat straks in vervulling. We zullen hem ontmoeten en we zullen hem kennen van aangezicht tot aangezicht, broeders, zuster. Wij weten immers, geliefde broeders en ook uw zusters natuurlijk, dat uw verkiezing door God, en ik denk dat ik daar toch iets van mag zeggen, het zou kunnen betekenen dat er gedacht wordt van, oh, er is een uitverkiezing. Ik zal dat niet tegenspreken, maar ik wil daarbij een verklaring afleggen. En dat is als volgt. Het is niet zo dat God voorbestemd heeft dat er mensen verloren gaan. 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt, God wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis van de waarheid komen. En de profeet Ezechiël, en God zegt het bij monden van de profeet Ezechiël, ik heb geen lust aan de dood van een zondaar, maar ik heb hier lust in dat hij zich bekeert en leeft. Dat is evangelie, broeder, zuster. Dus God sluit niemand uit, we hebben een keuze. Er is een volmaakte gift aan de wereld gegeven in de persoon van de Heer Jezus. En wij mogen door het geloof hem aannemen. Dat staat er ook in Johannes 1, het eerste hoofdstuk. Zij die hem aangenomen hebben, heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Je mag het je dus toe-eigenen. Hij heeft die volmaakte gift gegeven aan u en mij, broeder, zuster. En ik denk dat Spurgeon daar een hele prachtige uitleg aan had en heeft gegeven. Spurgeon die zei, er is een poort. En daar kun je door binnen gaan. Nou, dat zegt het lied van de bundel van Johannes de Heer ook. Hè? Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor ik het licht zie stromen. Maar even bij die poort blijven. En wat staat er voor op die poort? Matthäus 11 vers 28. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Niet een gedeelte. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En dan wordt er uitgenodigd. En dan word je uitgenodigd om door die poort heen te gaan. En als je door die poort heen gaat, van een prachtig mooi beeld wat Spurgeon daarvoor schilderde. En dan ben je door die poort heen gekomen, op die uitnodiging ben je uitgegaan. En dan draai je om en wat staat er op de achterkant van die poort? Uitverkoren voor het eeuwige leven. Zo mooi, hè? Dus, broeder, zuster, houdt u dat beeld vast. Want God wil dat er niemand verloren gaat. Daar heeft hij ons niet voor geschapen, broeder, zuster. De verkiezing door God, want ons evangelie, zegt Paulus, en er is geen ander evangelie, vind ik ook zo bijzonder. Hè? Hij geeft dat aan in Galaten. waar hij benoemt door te zeggen, nou is het ook een engel uit de hemel die een ander evangelie predikt dan dat ik gepredikt heb, die zij vervloekt. Dat zijn harde woorden. Maar er is maar één evangelie, broeders en zusters. Er is maar één weg tot behoud. En dat is de Bijbelse waarheid, de Bijbelse evangelie. En alle andere godsdiensten zijn surrogaat. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Broeders, zuster. Dat is de naam van de Heer Jezus die een naam heeft gekregen boven alle namen. Onze evangelie, dat is de blijde boodschap, is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht. En toen de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen, toen hij er op de Olijfberg stond, toen zei hij, zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. We moeten niet laf zijn, we moeten kracht uitstralen. Kracht, omdat de Heilige Geest in ons werkt. Broeders, zusters, juist in deze tijd. Paulus die zegt het ook in de Efezebrief. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heer. Toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. En hier heb je het punt al wat ik genoemd heb. De Thessalonicenzen werden enorm verdrukt. En hoe kun je dan het geloof aanvaarden? Nu, ik denk dat er een openheid was in die tijd. En dat Paulus nogmaals met veel passie het evangelie daar gepredikt heeft. Die 3 weken dat hij er geweest is. Die 3 sabbaten, misschien 4 weken. En hij heeft hen bepaald bij heel veel dingen. En nu bemoedigt hij hun met het schrijven van de brief. En wij mogen die brief lezen en we mogen ons die dingen eigen maken. Te veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. En dat zou je wensen, dat de gelovigen een voorbeeld worden in deze tijd waar heel veel mensen zuchten onder het juk van vervolging, onder het juk van spanningen en noemt u maar op. De mens is angstig geworden. En we moeten erop letten, want die angst begint ook binnen de christenheid mee te spelen. Terwijl de Bijbel ons zegt, zie niet angstig rond. Toch? Dat is een opdracht. Zie niet angstig rond. Van waar moeten wij bang voor zijn, broeders, zusters? Dat is de vraag. We worden eigenlijk bang gemaakt. Maar moeten wij in angst leven? Ik zeg het vanuit het diepst van mijn hart. En er zijn er meerdere hier. We weten de tijdelijkheid van het leven. Het kan zo van het ene op het andere moment kan je leven er totaal anders uitzien. Maar mag ik vanuit het diepst van mijn hart ook vanavond zeggen, broeder en zuster, als de Heer ons roept, dan gaan we er alleen maar op vooruit. Moeten we daar bang voor zijn? Totaal niet. En ik denk dat we elkaar mogen aansporen en elkaar mogen vertroosten met het feit van, als er iets gebeurt, en de Heere die roept en die zegt, het is genoeg geweest, mijn kind. Ach, dan mag je met vreugde mag je ingaan naar de plaats toe waar hij u en mij ontvangt. Daar staat hij klaar. En ik mag dat voorbeeld toch wel even noemen. Ik heb, als u het programma gezien heeft, ik mis je, daar heb ik een paar dingen verteld. Maar ik wil toch even iets eruit leggen wat heel persoonlijk is. Van mijn jongste dochter. Toen u op het sterven lag, de laatste nacht die inging. Ze was zo bereid om de Heer Jezus te ontmoeten. En ik zal het nooit weer vergeten. Want ik was erbij, die laatste nacht, dat ze bevorderd werd tot heerlijkheid. En we waren met elkaar, stonden we bij het bed. En ze Ze was even in slaap gevallen, eigenlijk in een lichte coma. En toen kwam ze weer bij en ze deed de ogen open. En weet u wat ze zei? Nu heeft de Heer me nog niet gehaald. Ze was bereid om hem te ontmoeten. En ik vind het zo bijzonder. En ik wil u daar echt mee bemoedigen. Wij hoeven niet bang te zijn, ook niet voor de dood, want hij heeft de dood overwonnen. En toen ze dan in coma raakte en de laatste adem uitblies, toen kwam er een grote glimlach op haar gezicht. En ik zei tegen mijn schoonzoon, en nu is ze thuis. Thuis. Broeder, zuster, mag ik het zo zeggen? Wat de apostel Paulus ook zegt tegen de broeders en zusters in Filippi. Onze wandel is in de hemel. Waar vandaan wij ook onze zaligmaker verwachten. Mag ik het zo zeggen? En ik weet niet of u wel eens van die naam gehoord hebt. Klaus Schwab. Van het World Economisch Front. Die heeft een lezer, of tenminste heeft in een gesprek heeft hij aangemerkt dat en gezegd van de rapture die moet plaatsvinden voordat we onze gang kunnen gaan. Ja, dat zijn zijn woorden. U kunt het lezen op YouTube. U kunt het tevoorschijn halen. Deze man gelooft absoluut niks. Maar hij weet wel dat de christenen een obstakel zijn voor datgene wat er bezig is in de wereld, broeder, zuster. De wereld wacht erop dat u en wij, dat wij vertrekken. En hij heeft onder andere ook gezegd van in die nieuwe wereld, de new reset, de great reset, is er geen plaats meer voor de christenen. Wat zegt u?
Die zijn er dan ook niet meer.
Nee, maar weet u, dat het zegt genoeg. He, wij zijn er nu nog wel. En de gemeente is eigenlijk de kurk waarop de wereld drijft. Wij zijn nog het geweten van de wereld, broeder, zuster. Maar men wacht erop dat we straks vertrekken. Ze zullen heel blij zijn. Maar dan kunnen ze hun gang gaan, broeder, zuster. Nu, ik ga weer terug naar de eerste 10 versen van de Thessalonicenzenbrief, broeder, zuster. Paulus die wilde zo heel graag onder de aandacht brengen, want de verdrukking was zo groot in Thessalonica, dat de mensen, de gelovigen, dachten dat de dag van de Heer al geweest was en dat ze achtergebleven waren. En dat wilde Paulus ontzenuwen. Daarvan schreef hij ook het 4e hoofdstuk, 13 tot en met 18, waar hij over de vertroosting spreekt. Hè? Laten we dat maar eens opslaan, broeders, zuster. Een heel bekend gedeelte. Hoofdstuk 4, vanaf vers 13. Daar staat, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, en dat geloven we toch? Jezus is gestorven en hij is opgestaan. Zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Een belofte, hè? Mijn vrouw en mijn dochter liggen naast elkaar op het kerkhof, op de begraafplaats. En toen ik daar iets heb mogen zeggen, in groot verdriet, toen heb ik de mensen meegegeven van, als de Heer Jezus nu komt, gaan ze hand in hand naar boven. Mooi, hè? Dat is de hoop. Kijk, als ik daar op het graf sta, dan betreur ik het verlies en het gemis. Maar ik heb de hoop in mijn hart dat zij eerst zullen opstijgen. Zij gaan eerst. He, dat staat hier ook heel. In Jezus zult terugbrengen met hen. Want dit zeggen wij met het woord van de Heere. Dus niet van een mens, maar van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven, dat de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, zegt Paulus, gaan wij met hun, wij gaan, daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik denk een geweldige, bemoedigende boodschap van de broeders en zusters. En zij mochten zich dat ook eigen maken. Maar hun geloof werd wijd en zijd verbreid. Ze hielden het de kandelaar niet onder de korenmaat, maar het licht mocht schijnen. En ze zijn velen tot zegen geweest. En hoe, wat zien we dan ook in het negende van cijfers, vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden bekeerd heeft tot de levende God. Dat is heel belangrijk. Als je je bekeert, als je onbekeerd bent, sta je met de rug naar God toe. En als je tot geloof komt, tot wedergeboorte, tot nieuw leven, dan sta je met het gezicht naar God toe. Maar dat betekent, broeder, zuster, als je wederom geboren bent tot een levende hoop, dat je leven er anders uit gaat zien. Je bent van de afgoden bekeerd tot een levende God. Dat betekent dat al wat oud is, dat is voorbij. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Dus met andere woorden, we zijn een nieuwe schepping geworden. Broeders, zusters, en dat mogen we uitstralen. Dan komt er nog bij, dat hoort er nog bij, in zijn zoon uit de hemel te verwachten. Dat is belangrijk. Mag ik het zo vragen, heel eenvoudig? Ik weet eigenlijk het antwoord van velen van u. Wat verwacht u, de Heer Jezus? Wat verwacht u hem spoedig? Ja. Weet u, mijn gebed is dat de Heer Jezus Christus zijn gemeente bereid maakt om hem te ontmoeten. En dat er een diep verlangen en een schreeuw naar boven gaat, kom spoedig, Heer Jezus. En we lezen dat hier ook, Heer, en zijn zoon uit de hemel te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Dat is mooi, hè? Hij verlost ons van de toekomende toorn. En dan zie je, en dat is zo bijzonder, als je het boek Openbaring leest, dan zie je dus in het eerste hoofdstuk, dan ziet Johannes de Heer Jezus wandelen te midden van de kandelaren, de gemeente. Dan komt het tweede en het derde hoofdstuk. En dan wordt gesproken over de zeven gemeenten. En dan komt het vierde hoofdstuk. En dan gaat de hemel open. En dan komt er een stem uit de hemel van klim op. En wat ziet, oh, daar wil ik u echt mee bemoedigen, wat ziet Johannes daar? Hij ziet wonderbaarlijke dingen. Hij ziet daar de 24 oudsten om de troon van God verzameld. Dat is de gemeente in zijn voltaligheid. En als u leest in de verdere versen, dan staat dat er is een grote menigte die gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus uit elke stam, taal en natie. Broeder, zuster. En weet u, daar wil ik ook mee afsluiten. Ik vind het zo mooi, hè? Vanmorgen ook nog iets over gezegd. En dat staat in hoofdstuk 5. Als we bij daarbij gevoegd worden en we zijn in die rij van gezaligden, krijgen we een citer. U ook hoor, allemaal. En die citer die kunnen we bespelen tot eer en verheerlijking van God de Vader. In de hemel wordt gezongen, broeder, zuster. Echt hoor. Er wordt een nieuw lied te ons geleerd. Het lied wat het lam zal prijzen tot in alle eeuwigheid. En weet u, en dat hoop ik echt, dat u die gedachte ver van u werpt. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, wij moeten door de grote verdrukking. Nee, wij zijn niet geroepen tot het oordeel. We zijn geroepen tot zaligheid. We zijn verlost van de toekomende toorn. Want de toorn van het lam rust niet op ons. Want hij heeft de toorn van u en mij weggenomen. Op het kruis van Golgotha. We zijn gered. En we horen bij hem. En we zien naar hem uit. En ik hoop dat ik u daarmee heb kunnen vertroosten. Vergeet niet iedere dag even omhoog te zien. Er waren vandaag ook weer wolken, dan denk ik, hij kan komen. Want zo is het toch, hij kan komen. Er ligt een sterke verwachting om verbonden te worden met hem. En wat zullen we daar een ongekende vreugde genieten, broeder, zuster. Dat is bijna niet te bevatten. De woorden van de apostel Paulus, die zelf even een kijkje mocht nemen, met alle eerbied gesproken tot in de derde hemel, heeft er onuitsprekelijke dingen gezien. En hij heeft ervan gezegd wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Die liefde wens ik u toe. Amen. We gaan de Heere samen danken. Vader, in de naam van de Heer Jezus, mogen we zo tot u komen. Wat zijn we bevoorrecht dat we mogen geloven, Heer. En dat u ons in het woord duidelijk hebt laten zien welke toekomst we tegemoet gaan. Een geweldige toekomst. En u heeft niks achtergehouden aan informatie. U heeft het allemaal aan ons willen laten weten in uw woord. En ik dank u recht hartelijk voor dat kostbare woord wat u ons gegeven hebt. Maar ik dank u vanuit de grond van mijn hart, Heer, met al mijn broeders en zusters hier vanavond vertegenwoordigd, dat we de Heer Jezus, uw Zoon, mogen kennen. Onze heiland en verlosser, die spoedig staat te komen. En we mogen elkaar aansporen om te blijven bij datgene wat in uw woord staat. Ondanks wat er allemaal om ons heen gebeurt, wat ons onrustig zou kunnen maken. Maar wij mogen ons vertrouwen op u stellen, Heer. De hoop, en we hebben gezegd tegen elkaar, die hoop die beschaamt niet. Ik dank u voor het ontmoeten van elkaar. Voor het delen van uw woord, voor de liederen die we mogen zingen met elkaar. Uw naam zij geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Waar speel je dat in? Als we nu even 490 het eerste lied even zingen, dan probeer ik even de accordeon te pakken. We gaan één lied van 490 zingen.
Nooit op aarde. Oh,